Het Formule 1 seizoen is ten einde. Verstappen sloot in stijl af met een overwinning nummer 15. Perez hoopte de overheersing van Red Bull kracht bij te zetten, maar moest uiteindelijk in Leclerc zijn meerdere erkennen in de WK-stand. Over de laatste race, het seizoen, het afscheid, praten we in deze AD Formule 1 podcast Pitstop met Arjan Schouten vanuit Abu Dhabi. Mijn naam is Etienne Verhoef. Het was ineens zomaar klaar.
Zomaar? Ja, we hebben er 22 races op moeten wachten, dus zomaar zou ik het niet willen noemen, maar finito hè?
Ja, wat was dit voor laatste weekend?
Het stond grotendeels in het teken van afscheid. Er gingen er vier weg, maar er werd er maar één in het zonnetje gezet, logischerwijs, omdat het ook de enige is die definitief afzwaait en ook de enige is die nogal wat gewonnen heeft. Een viervoudig wereldkampioen, daar moet je toch als sport stevig bij stilstaan. Zullen we het straks ongetwijfeld ook nog even over hebben. Daarnaast, er stond niet meer zo gek veel op het spel. Hè? En dat merk je eigenlijk aan alles wel. Het contrast met Abu Dhabi 2021 was zo gigantisch groot. En dan wordt er nog wel natuurlijk door de F1-media heel erg gehyped. Die tweede plaats in het WK. Tussen Perez en Leclerc, maar ja, laat me wel zijn. Dat maakt natuurlijk eigenlijk geen reet uit wie dat geworden is. Nou is Leclerc geworden, maar ja, who cares, toch?
Nou, Perez denk ik.
Ja, Perez cares, dat denk ik wel, ja. Ja, die had een gezicht van een Mexicaanse oorworm.
Nou, ik kwam voor de kamer van F1 en toen zei hij dit.
I'm pleased because I gave it all, you know. Obviously, if we look back, there were things that we could have done better, like that middle stint, you know. We were still thinking that we were on a one stop. At that point, so I think that really caught us out a little bit.
Ja, inmiddels een stint, die zat niet helemaal lekker, omdat ze nog steeds op een strategie zaten van één of twee stoppen, of toch op die één stopper. Ja. Maar uiteindelijk had hij er alles voor gegeven, zei.
Ja, please me reet. Ik geloof er helemaal niks van dit statement van onze vriendelijke Mexicaanse vriend. Jij wel?
Nee, ik denk ook dat hij baalde zijn stekker, inderdaad.
Ja, laat maar wel zijn. Die heeft natuurlijk de afgelopen 7 dagen nog eens heel duidelijk onder zijn neus gewreven gekregen dat hij nou niet bepaald de man is in het zonnestelsel Red Bull Racing, zullen maar zeggen. Hè? Het draait daar om Max Verstappen, dan draait het nog een keer om Max Verstappen. Dan draait het denk ik nog een keer om Max Verstappen. Misschien? Nee, nog een keer om Max Verstappen. En dan om Sergio Perez.
Maar dat idee had ik niet toen ik het verhaal van jou las met Helmut Marko. Dat was toch...
Ja, dat was wel duidelijk, hè? Als een auto met 300 per uur uitbreekt, dan roept Sergio Perez... Oh, ik kan hem niet besturen, deze. En... Max Verstappen die roept, stabiliteit is een beetje weg.
Ja, ik vond het schitterend. Ja, ik vond het schitterend verhaal. Ik heb ervan genoten hoe Marco in het leven staat en ook een beetje hoe dat allemaal gaat.
Ja,
Wel een aardig inkijkje ook, dat Max dus tot diep in de nacht nog aan het racen is op de sim en dat hij die niet voor 11 moet bellen bijvoorbeeld, wat hij dat over het algemeen wel doet, het liefst.
Ja. Maar het was voor mij de zoveelste bevestiging dat Max Verstappen een gigantische status apart heeft binnen dat team. Hè? Gaat het slecht, dan wordt wel eens gezegd, is dat helemaal gezond? Dat die jongen zoveel te bepalen heeft en zoveel macht heeft. Alleen het gaat niet meer zo vaak slecht. Dus nee. Ja, dan kun je dat soort dingen blijkbaar permitteren, / aanmeten, hoe je het zou willen noemen. Maar neem niet weg dat dit... Jij vraagt, wat voor weekend was dit? Nou, dit was natuurlijk eigenlijk gewoon de nabrander van Brazilië, waarin we heel duidelijk hebben gezien dat het helemaal niet zo goed zit tussen die twee als dat Red Bull Racing graag zou willen verkopen aan de buitenwereld. Hè? De bromance en bladibladibla. Maar er is natuurlijk iets voorgevallen eerder dit seizoen. Bevestigen zelf doet hij het niet. Maar ik weet inmiddels wel heel zeker dat het om die kwalificatiecrash in Monaco ging. Daar is een knop om gegaan. En toen heeft Max Verstappen voor zichzelf gezegd, prima. Maar nou ga ik jou ook helemaal geen kruimel meer geven. En nu zet ik alles erop. En je zoekt het zelf maar uit. En in principe, kijk, we doen allemaal net alsof dit een teamsport is. Hè, dat Red Bull of dat Formule 1, maar... Ja, dat is het alleen maar op papier. In principe had Perez natuurlijk ook al lang na 21 races die Ferraris achter zich hebben moeten laten in die auto waar hij in zit. Dus in die zin kan hij het zichzelf alleen maar aanrekenen. Daarom had hij willen winnen vandaag. Dan was hij met een soort van momentum de winter ingegaan. En nu blijft hij achter op 1,3 seconden met plaats 3 in het WK. En een zuur gevoel. En een nogal idioot interview van zijn vader in de Mexicaanse krant. Waarin papa Perez zegt, ja, Max voelt de druk van Perez. En Sergio kan alleen maar moeilijke Grand Prix winnen die Max niet kan winnen. Slaat helemaal nergens op de verhaal.
Dat is die enthousiaste man die we in Mexico zagen, toch?
De hele tijd
in
jouw vriend.
Af en toe, eigenlijk af en toe maar in beeld, hè?
Jouw vriend, ja.
Ja. Nee, maar ergens is het natuurlijk wel een teamsport, want dat heeft vorig jaar bewezen toen Max Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen werd, mede dankzij het werk van Perez.
Ja, alleen we zullen nooit weten of dat hij zonder Perez ook kampioen was geworden.
Nee, dat klopt.
Er kwam ook nog even een safety car tussendoor, hè?
Dat klopt, maar Perez zorgde er wel voor dat Hamilton tijd verloor en dat was waarom Max kon terugkomen. Dus er is ergens iets van een teamsport, toch?
Ja, dat heeft Perez ook in 26 microfoons geroepen na de Grand Prix van Brazilië. Hij heeft de titel dank aan mij. Nou, wat jij nu zegt en wat Perez in die microfoon riep vorige week, daar zit nog een klein nuanceverschilletje in, denk ik. Toch?
Ja, uiteindelijk gaat het om de individuele kwaliteiten, toch? Dat is uiteindelijk de basis.
Jawel, maar ja, weet je, we kunnen er heel veel van vinden. Maar bij Red Bull Racing is het gewoon alle ballen op Max. En dat is ook niet zo gek als je de 15 in een seizoen wint. En dan moet je, als jij daar de man naast bent, moet je denk ik ook jezelf een beetje schikken in een ondergeschikte rol. Een beetje in de schaduw durven leven. Want als je iets meer wil, dan weet ik niet of je helemaal op de juiste plek zit.
Nee. Nee, dat is inderdaad, je moet je plek kennen als je met Verstappen race.
En dan komt er nog iets pikants deze week. Want wie wordt er aangekondigd als reserve, promo, derde coureur, commercieel uithangbord? De verloren zoon.
Ja, Daniel Ricciardo. Maar hoe moet ik dat nou zien dan? Want hij wordt derde coureur, maar wat betekent dat dan?
Ja, nou, met die vraag ging ik dus ook even op pad in de paddock. Er is me wel verteld dat dit contact al langer liep. Dat hij kon kiezen tussen Mercedes en Red Bull voor dezelfde rol. En kijk, wij zitten daar in een perszaal en je hebt natuurlijk ook behoefte aan verhalen, want het gaat allemaal als een nachtkaars uit, want hij is al 6 weken kampioen. Zo spannend is het allemaal niet meer. En dan heb je eerst dat gedonder met Sergio Perez en dan precies in dat weekend laat Helmut Marko onbedoeld uitlekken dat Ricciardo op het punt staat om terug te keren. Ja, dan ga je af en toe toch bijna denken 1-1 is 2, maar ik heb me laten vertellen, het heeft niks met elkaar te maken, maar ik zou ervan willen maken, het heeft nog niks met elkaar te maken. Ralf Schumacher die heeft vandaag op de Duitse televisie geroepen dat Max Verstappen zijn invloed gebruikt zou hebben om Ricciardo terug te krijgen. Of dat waar is, ik weet het niet. Maar Perez heeft nog een contract voor 2 jaar. En ik snap best dat sommige mensen denken, hij heeft inderdaad nog een contract voor 2 jaar. Maar er zit nu wel iemand heel dicht bij het vuur die heel goed met Verstappen is. Die inmiddels een illusie armer is en een heleboel miljoenen rijker en ook denk ik heel goed in zo'n rol zou passen. Hè, waar we het net over hebben. Dat je in de schaduwen iets minder zonnestralen vangt. Dus of het nou bedoeld of onbedoeld is. Ik denk dat Perez dat misschien ergens best wel als een soort van druk zou kunnen gaan ervaren. Op termijn.
Ja, maar wat is dan die rol van die derde coureur? Ik bedoel, in het weekend ben je er niet bij, toch? Als er iemand ziek is of dat soort dingen.
Nou ja, dat gaat hij ook doen af en toe. Want als je reservecoureur bent, ben je ook af en toe bij de Grand Prix. Maar daar hebben ze er meer van. Maar hij wordt ook gewoon de promotionele jongen die demo-runs met David Coulthard gaat doen. Alleen, we moeten niet net doen of Daniel Ricciardo al 40 is en op weg naar de uitgang. Er zit volgens mij nog best wel wat ambitie in dat beestje. Die gaat natuurlijk niet naar Red Bull om daar af en toe de slingers op te hangen en lekker PR-activiteiten te gaan doen. Die heeft echt nog wel ambitie om terug te keren op die keer. Daar heeft hij ook nooit een geheim van gemaakt. Dus,
ja.
Leuke verhaal.
Maar is het wel zo dat Ricciardo natuurlijk de laatste jaren weinig gepresteerd heeft wat is blijven hangen?
Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk ook dat hij dus in een ander tuintje heeft gekeken. Dat bedoel ik niet zozeer die jaren bij Renault, maar vooral bij McLaren, in een ander tuintje heeft gekeken waar ook een soort van Max rijdt, hè? Die daar alles, waar alles om draait. En dan bedoelen we Lando Norris, de oogappel van Zac Brown, al sinds jaar en dag. Dat hele team is om Lando Norris gebouwd, gaandeweg, na het afscheid van Alonso, zeg maar. Dus daar zal die denk ik inmiddels ook wel hebben geproefd van, ja, maar dit is ook niet helemaal mijn tuin. Dus ja.
Nee, goed. Het wordt interessant wat dat komend seizoen gaat teweegbrengen. Wat dat gaat doen natuurlijk voor Red Bull en voor Ricciardo en voor Perez natuurlijk.
Ja, maar eerst even 100 dagen niks, hè. Dus ook wel lekker.
Nou ja, maar wat gaan die coureurs dan doen? Is dit het moment dat zij gelijk gaan stappen, eerst een maand lang even gaan feesten en dan weer gaan sporten? Hoe moet dat zien?
Nou, Max Verstappen kreeg de vraag en die zei, ik ga vooral heel weinig doen. Vond ik een heel wijs antwoord. Ik zou me daar graag bij aan willen sluiten. Tijd voor thuis, tijd voor familie, vrienden. Ik had sterk het idee dat iedereen het helemaal zat was. In de paddock, de coureurs, de journalisten, media, teammedewerkers. Het is gewoon best een zwaar seizoen geweest. Hè? 22 races. In het begin nog een beetje de naweeën van corona. Dus allemaal streng, streng, streng. Hè? Nou ja, ik kan me nog herinneren dat stressvolle gedoe met die bommen. Of nou ja, die bommen, ja. Die raketten in Saoedi-Arabië. Dat telt allemaal toch bij elkaar op. Die budgetcap gedoe wat de hele tijd door bleef galmen. Het heeft eigenlijk na vorig seizoen geen seconde stilgestaan. Want we hebben de hele winter gepraat over de afloop. En daarna zijn we maandenlang bezig geweest over de financiële afloop. En dan is ook het heerlijke vooruitzicht nog eens dat straks het langste seizoen ooit wacht. Dus ik denk dat iedereen helemaal zijn kopje vol heeft van Formule 1.
Ja, 23 races volgend jaar. Hè? Er komt er nog eentje bij.
Ja. Dus ik denk dat iedereen daar een beetje tegenaan zit te hikken. Dus iedereen gaat nu eens even heel flink op de rem trappen. Je hebt deze week dinsdag misschien moet er ook nog wat banden testen van die nieuwe banden. Dan moet Verstappen ook nog rijden overigens in Abu Dhabi. Maar daarna is het linea recta naar huis en lang uit in de hangmat, denk ik.
Ja, maar jij zegt nu dat iedereen even gaat uitrusten. Maar ik denk toch dat bij Ferrari en bij Mercedes dat het niet echt tijd is om uit te rusten in McLaren. Want daar zit juist de ambitie in om het gat te dichten met Red Bull.
Ja.
En dan kan je eigenlijk niet uitrusten. Dan moet je keihard aan de bak.
Ja, maar dat is meestal niet het werk wat de heren coureurs zelf doen en de teambazen. Nee, okay. Maar absoluut. De knappe kop op de achtergrond, die moet aan de gang. En niet alleen bij Ferrari en Mercedes, ook bij Red Bull. Want die zullen echt wel gezien hebben dat Mercedes de afgelopen weken toch best wel een tikkie dichterbij is gekomen. En Verstappen zei ook, dit was het beste seizoen ooit. Waarschijnlijk nooit meer te evenaren. En tegelijkertijd moet dat wel je doel zijn. Want je moet het volgend jaar gewoon weer beter willen doen. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar ik denk vooral dat Ferrari nog met de meeste hoofdbrekers naar huis gaat. Want Mercedes die denkt wel van, we hebben de weg omhoog teruggevonden. Dat Ferrari moet vechten tot het einde om die tweede plaats van Leclerc binnen te krijgen, is eigenlijk best wel raar. Na hoe dominant ze zijn geweest dit seizoen. Dus je proeft wel een beetje in het Italiaanse kamp van... Dit was een hele goede stap omhoog vergeleken met bijvoorbeeld 2021 en 2020. Alleen we zijn er nog lang niet. Het moet nog echt veel beter. Dus dan moet je doorschakelen. En ja, daar zijn ze niet altijd even goed in gebleken.
Nou ja, je hoort nu ook de verhalen opkomen dat er toch doorgewisseld moet worden aan de pit.
Ja, Binotto hè, over zijn toekomst. Zoals de Ferrari dan zegt, in alle geruchten die wij lezen schuilt geen waarheid. Nee, dat is vaak zo als je de Ferrari-statement ziet. Alleen vaak word je dan een paar weken of maanden daarna toch erop betrapt dat die Gazetta's wel ergens rook hadden gezien. En dan zal er wel vuur zijn, zullen we zeggen.
Je zei het net al, het was ook het afscheid van een aantal mensen. Maar ik heb toch niet gezien dat Latifi zeg maar een soort van era kreeg of Mick Schumacher een soort van era kreeg. En dat bonnetje van het eten van zaterdagavond... Mm. Daar zullen ze ook wel gewoon mee betaald hebben. En dat het ook niet voor hun was een afscheidsetentje, toch?
Ik heb gehoord dat Hamilton dat bonnetje betaald heeft.
Echt waar?
En het ook georganiseerd had. Ja.
Was een aardig bonnetje wat ik zo zag.
Jij hebt een bonnetje op Twitter gezien, maar die klopte niet. Dat was niet
nee,
dat
klopte die niet?
Nee, ze zaten bij een hele andere zaak. Maar dat bedrag op de bonnetje zou zomaar kunnen kloppen. Ja. Maar dat zeg jij nou, geen era voor Latifi. Maar ik stond dus in die mixzone te wachten. En er stonden drie hele knappe vrouwen op Latifi te wachten, waarvan de middelste zijn vriendin was. Dus ja, je kan wel zeggen, geen eraag, maar hij liep... hij hoeft niet zoveel camera's te doen en niet iedereen is even geïnteresseerd in Latifi. En de geschreven pers was die heel snel klaar. Maar collega van Telegraaf en ik, die keken elkaar aan. We zagen hem gaan. En toen zei de collega tegen mij, gaat hij toch als een winnaar naar huis? Nou ja, vond ik wel mooi.
Maar het ging natuurlijk maar om één man. Hè. Het ging over het afscheid van Seb Vettel.
I find it very hard to grasp right now. Obviously, I'm still in the race mode. Also, once you get in the car, then you just, everything takes over and you know what to do. But it's been difficult sometimes not to lose the focus. And I was thinking, is it good that I'm, drifting away or should I get back in the zone? A very, very special weekend. I feel very privileged that I had the opportunity to sort of celebrate the goodbye that way.
Hij moet ongeveer met een vrachtvliegtuig naar huis met al die helmen die hij heeft gekregen. Ja. van al die coureurs en van alle complimenten en alle verhalen die hem over hem verteld zijn.
Ja.
Maar dit is wel afscheid nemen op een grootse manier, toch?
Ja, ik proefde zelfs hier en daar op sociale media dat sommige mensen het een beetje te vonden. Een beetje overdreven. Ik vond het eigenlijk wel fijn, wel mooi.
Ja, ik vond het ook wel mooi juist.
Het is ook gewoon, ja,
weet in een seizoen waar zoveel over elkaar gesproken is en waar steeds heel veel, weet je, dat een beetje dat bekvechten in zit, is dit nou juist alweer mooi.
Ja, viervoudig kampioen. Ja, ik vind het wel goed dat de sport er zo'n aparte draai aan geeft. Vettel is gewoon, het is een mooi event. Hij vond die bijzondere dingen. Kijk, hij is natuurlijk schat hemeltje rijk. Maar hij is nooit in een parallelle wereld gaan leven. Dat vind ik wel mooi. Natuurlijk jong kinderen gekregen. Hij heeft ook nog wel eens helemaal niet zo lang geleden verteld dat hij het best wel leuk vond om volgens mij met een caravan op vakantie te gaan. Had hij ook nog eens een keer zo'n verhaal. Nou ja, het is natuurlijk bekend dat hij zich erg druk maakt om allerlei dingen buiten de sport die helemaal niks met Formule 1 te maken hebben. Zoals hij vandaag nog eens zei, wat ik graag de andere 19 coureurs op deze grid mee wil geven. Er is meer dan rondjes rijden met autootjes. Ja, vind ik verhelderend dat je zo kan denken. Want soms krijg je wel eens het idee dat die jongens op de grid echt alleen maar leven om snelheid en om rondetijden. En dat lijkt me zo'n afstompend leeg bestaan. Maar dat heb je bij Vettel dus nooit. En daarnaast vind ik het mooi dat hij, hoe overtuigd hij ook de afgelopen weken en maanden was van zijn besluit, dat je toch tot op het laatste moment, tot het laatste interview, ergens ook de twijfel bleef proeven. Van doe ik hier nou goed aan dat ik wegga? Had ik niet nog wat langer moeten blijven?
Vind ik deze prachtig. Deze quote vind ik net niet horen.
Ja.
Bij deze quote dacht ik ook, nou, zegt hij nou eigenlijk dat hij nog twijfelt of hij niet moet stoppen? En...
Ja, maar hoe zou dat komen? Wat denk jij?
Maar ik denk ook dat het zo'n onderdeel van je leven is. Ja. Kijk naar Alonso. Als je die documentaire serie van Alonso ziet op Prime. Die gasten zijn gek op die sport en op dat wereldje. En dat wil je zo lang mogelijk volhouden, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Hij zei ook, ik denk dat ik pas ga beseffen hoeveel ik het mis als ik straks weg ben. Dat ik daar totaal geen voorstelling van kan maken. En ja, ik denk dat hij daar enorm gelijk in heeft. Omdat er is in zo'n bestaan van de Formule 1 coureur ook weinig tijd voor iets anders. Dus het is alles. En dan kan dat soms best, zoals Vettel het verwoordde, saai zijn. Hè? Van circuit naar circuit naar circuit. Weer een asfaltstrook, inwisselbaar soms. Hè? Orders, Abu Dhabi, Bahrein. Je bent er allemaal al 10, 20 keer geweest. Je weet het op een gegeven moment wel een beetje. Maar als je er nooit meer komt, ga je het toch missen, denk ik. En dat is denk ik wat
hij bedoelt. En ik vraag me ook af, kijk, hij heeft wel de gave om met een Aston Martin rond te kunnen rijden en voor het team uiteindelijk 55 punten bij één te sprokkelen. Ja. Verstappen zal dat niet hebben, maar dat moet je ook leuk vinden nog, hè?
Ja, zeker. Nou, dat is wel
de laatste maanden wel goed met hem trouwens. Dus dat,
ja, maar dat is wel grappig dat je dit zegt, want exact dit heb ik van de week of vorige week aan Helmut Marko gevraagd. Van, denk jij dat er een fase zou kunnen bestaan in de carrière van Max dat hij rond zou rijden als Vettel de afgelopen 2 jaar? Nou, ik keek me aan dat ik gek geworden was, maar nee, dat gaat echt niet gebeuren. En dat laat Verstappen ook vaak doorschemeren. Als de competitiviteit weg is, dan is Max ook weg.
Ja, en dat geldt denk ik ook voor Lewis Hamilton. En dat geldt denk ik ook voor Leclerc of voor Sainz.
Ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen dat Hamilton nog rijdt na dit jaar Mercedes. Want zo goed was het natuurlijk niet. Maar goed, hij heeft de afgelopen weken natuurlijk wel weer een beetje geproefd aan podiums. Ja. Maar voor het geld hoefde Vettel het niet meer te doen. Dus in die zin is het ook wel interessant dat hij die kant van de grid ook heeft willen kunnen ervaren. En daar is hij denk ik als persoon, dat zei hij vandaag ook, als persoon alleen maar rijker van geworden. Dat je ziet dat het niet allemaal draait om winnen en dat er ook een hele andere wereld achter schuilt. En ja, hij heeft de sport alleen maar compleet beleefd. Dat is wel mooi.
Ja, en het afscheid was mooi. Erehaag. En vooral ook alle foto's, hè, want ze gingen allemaal uit eten met elkaar. Ze waren allemaal pad met elkaar. Ook een soort van eindejaarsafsluiting.
Ja, weet je wat ze zaterdagavond gingen doen?
Nou?
Rennen.
Oh, rennen, ja. Zag ik. Met een shirtje aan. Was dat toen?
Ja, dank je, Sepp. Heel de paddock was uitgenodigd. Allemaal wit shirt aan. Dus ik denk, ga maar niet. Hè? Moet wel om die gozer blijven draaien. Nee, maar stel nou eens dat ik win. Dat is toch ook niet leuk voor Sepp, toch?
Ik had wel leuk gevonden als jij dan even dat jij dan diegene was die even vooruit was gelopen. Dat als eerste over de streep was gekomen.
Ja, nee, ik denk doe ik hem niet aan. Nee, gekheid. We hadden die dag ervoor hadden we gevoetbald met allerlei Formule 1 journalisten op kunstgras. Tot 11 uur 's avonds. En ik had godsgruwelijk veel spierpijn in mijn heup. Of in mijn benen, bovenbenen. Dus ik denk nou, Vettel. Ja. Ga maar lekker zelf rennen met je shirtje. Dus,
precies.
Prima. Nee, het was leuk.
En er zit een punt erachter. Wat hebben we dan geleerd dit seizoen?
Wat hebben we geleerd dit seizoen? Dat we denk ik pas heel laat gaan beseffen wat voor historisch seizoen dit was. Want het lijkt allemaal maar normaal. Maar 15 races winnen, dat is helemaal niet normaal. Gaan we straks een sportverkiezing organiseren. Waarvan Helmut Marko zei, doe maar gewoon niet. Geef die prijs maar gewoon aan Max. Met andere woorden, je staat echt compleet voor lul als je die aan een Olympische schaatser geeft. Die toevallig een 1000 of een 1500 meter heeft gewonnen op de Olympische Spelen waar niemand naar kijkt. Ja, je moet het af en toe maar gewoon even benoemen zoals het is. Ja, ik denk niet dat wij dit ooit nog gaan zien, wat wij dit jaar gezien hebben. Ik denk dat Max Verstappen dat ergens ook denkt. Want zo uniek maak je het niet vaak mee.
Nou ja, dat zijn dus twee unieke wereldkampioenschappen op rij die we hebben meegemaakt. Vorig jaar met die laatste race Abu Dhabi in dat laatste rondje. Gaan we ook waarschijnlijk nooit meer zien op deze manier.
Nee.
En dan nu de suprematie met 15 overwinningen in één seizoen.
Ja. En misschien is dit nog wel onmetelijk veel knapper. En tegelijkertijd, de tegenstand was sneller verslagen. Ik wil niet zeggen minder. Nou ja, minder aan elkaar gewaagd. Maar in je beleving was die van vorig jaar veel intenser. En dat is ook wel iets wat ik mee wil nemen in mijn bedenkingen over dit jaar. Want hoe knap en hoe schitterend ook allemaal. Puur qua vermakelijkheid. Moet ik er niet aan denken dat we nog 4 van dit soort seizoenen krijgen.
Nee, maar ik zou me wel mentaal enigszins erop voorbereiden als ik jou
was. Ik was zo bang dat je het ging zeggen. Ja, nou ja, ik heb Max Verstappen toch vandaag uit horen spreken dat het waarschijnlijk allemaal naar elkaar toe gaat kruipen. Aangezien volgend jaar het tweede seizoen is met deze auto's. Begrijpt iedereen dan weer beter. Ja, en dan krimpt het allemaal wat meer naar elkaar. Zie je ook vaak wel in de historie hoor. Dat het grootste verschil juist aan het eerste jaar van de reglementen zit. Dus... dat vinden de Max-fans niet per se leuk, maar daar hou ik me toch een beetje aan vast, aan dat gegeven.
Maar je zegt kruipen, dat betekent niet dat ze in sneltreinvaart aankomen rijden.
Zeker
dat ze
niet.
Zeker niet.
Nee, dat kan soms jaren duren. Sterker nog, je zag dus in 2021 dat het vaak pas het dichtst bij elkaar zit, helemaal in het laatste jaar van het tijdperk. Waarin je eigenlijk helemaal geen geld meer in die...
naar het nieuwe tijdperk.
Juist, waarin je geen geld meer in die ontwikkeling steekt, want er komt toch een nieuwe auto.
Ja. Wij moeten binnenkort nog even een afspraak maken, hè? Want we moeten nog even langs Tom. Onze eindejaarsinterview, zoals altijd.
Ja, die had zeker weer goed, of niet? Zijn voorspelling. Ja,
volgens mij wel. Heeft het altijd goed, dus het kost toch sowieso weer een fles wijn, denk ik.
Tom vandaag nog gezien. Stond voor Viaplay op
de grid.
Ja, die
was er ook. Ja. Zag ik.
Ja, stond wel allemaal sterke verhalen te vertellen, Tom. Maar dat kan Tom wel. Ja. Dus,
Maar ik denk dat we er even langs moeten straks. Met Marijn. En dan zeg ik tegen Marijn dat Marijn die fles wijn moet betalen. Dat wij hem vorig jaar hebben betaald.
Ja,
dat
lijkt me wel. Ja. Maar kan die vaas dan ook niet krijgen? Uit de video serie?
Tuurlijk. Want ja, gooi je ook gelijk mee.
Die heb ik ongetwijfeld gewonnen. Maar ja, daar is helemaal geen plaats voor in Huizenschout. Voor al die onzin.
Nee, is goed. Dan geef die ook gelijk mee. Dus die moeten we binnenkort maar even plannen als eindejaarsinterview. En dan ga je eerst maar eens even bijkomen van Abu Dhabi. En dan ga ik je lekker de focus leggen op het WK even voorlopig. Is dat goed?
Die stond aan bij ons. Die onzin.
Toch, hè?
Ja, nou, niet op een groot scherm, maar sommige mensen hadden het op een iPadje. Maar die wedstrijd was amper begonnen of al lag er al in, geloof ik. In dat golf van de Qatari.
Ja,
dat
was een snel doelpunt.
Hoeveel is het geworden?
En halverwege lagen, al die Qatari lagen ook alweer weg. Die lagen alweer eruit, zeg maar. Het stadion waren ze weggelopen.
Oh, hoeveel is het geworden?
2-0 voor Ecuador.
Oh, keurig. Ik kon nog naar Nederland trouwens, maar ik heb afgezegd. Dus,
Ja, maar je moet ook je plek kennen natuurlijk, hè?
Ja, maar ik heb helemaal geen zin om naar dat WK te gaan in Qatar.
Nee? Jij gaat liever naar Abu Dhabi, Saudi-Arabië,
Azerbeidzjan, China, Rusland.
Oh nee, Rusland de afgelopen jaren.
Bahrein.
Bahrein.
Maleisië.
Is goed. Doe jij dat lekker, ja?
Met deze kalender is niks mis.
Goed. Nou, ik wens je een goede terugreis. Wij spreken elkaar binnenkort bij Tom Coronel op de kartbaan voor onze voor onze laatste podcast van dit jaar.
Ik heb er zin in.
Ik ook. Ik spreek je snel weer en een goede reis terug, hè.
Oké, dankjewel.